Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde en het zesde vers van Psalm 96. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is uit de brief van Judas, de versen 1 tot en met 16. Judas, vers 1 tot en met 16. Na de schriftlezing zingen we het 8e vers van Psalm 21. Psalm 21, vers 8. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard, barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, al zou ik alle naastigheid doen om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben maar hun eigen woonsteden verlaten hebben heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf van het eeuwige vuur. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Biliam zijn ze heen gestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden ze zichzelf zonder vrezen. Ze zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, dewelke de donkerheid der duisternis en der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die ze goddelooselijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Tot zover.
You are so wonderful.
Onze tekst voor vanmorgen is uit dit schriftgedeelte, Judas, de versen 14 en 15. Het 14e en 15e vers van de brief van Judas. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd. Zeggende, ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Laten wij over de bediening van Gods woord de zegen des Heren smeken. Heren, het heeft u behaagd ons weer een week te sparen. We mogen weer terugzien op een week die, waarin gij ons hebt willen gedenken in vele dingen. En een week waarin gij van dag tot dag ons hebt willen nawandelen en ons hebt willen verzorgen. Heren, er zijn weer veel redenen om ook aan de morgen van deze eerste dag van de nieuwe week met dankzegging u tegemoet te treden. Vele en groot zijn de weldaden ons verleend, rijk en heerlijk zijn de zegeningen ons geschonken, en dat te meer als we beseffen dat dit alles onverdiend was. Heren, wat hebben wij dan vanmorgen een reden om u ootmoedig te erkennen, en vooral ook als we bedenken dat we in deze morgen nog mogen komen op de plaats waar uw woord verkondigd zal worden, en waar de boodschap van het evangelie nog weer zal uitgaan. Dat toont toch, Heren, dat bewijst toch dat u geen lust hebt in ons verderf of in onze ondergang, maar dat u lust hebt in ons behoud. Gij wilt nog aan ons behoud en aan onze zaligheid arbeiden. Gij wilt ons nog de weg des vredes wijzen. En gij wilt ons nog waarschuwen voor de paden van het kwaad die naar het verderf, naar het eeuwig verderf voeren. Ja, gij wilt ons nog wijzen, Heren, op de zonden en de goddeloosheid die er in het mensenleven, die er ook in ons leven zijn. Maar gij wilt ons ook nog spreken van die weg der ontkoming en van die zaligheid die in Christus Jezus is en van dat heil dat nog vandaag te verkrijgen is. Heren, op deze wijze wilt u het ons bewijzen dat u nog gedachten des vredes denkt en dat u, terwijl het nog het heden der genade is, ons nog tegemoet wilt treden met de woorden der zaligheid. Heren, dat spreekt ons van uw zondaarsliefde, van uw opzoekende, van uw trouwe liefde, waarmee gij de gevallen mens tegemoet komt en waarmee gij hem nog wilt lokken en nodigen. Heren, wij bidden dan ook van u, dat aangezien wij deze morgen dat voorrecht weer ontvangen, aangezien het vandaag weer de dag des Heren mag zijn waarop wij op mogen gaan met de gemeente naar uw voorhoven, dat ons hart dan ook vervuld mag zijn, enerzijds met dankbaarheid dat u ons allen nog spaart en draagt, en anderzijds dat er ook in ons hart mag leven die ootmoedige en die hartelijke begeerte om u te mogen ontmoeten in uw woord, om uw stem te horen voor het eerst of bij vernieuwing. Heer, uw volk heeft het bij vernieuwing nodig om te horen wat tot hun vrede dient, om onderwezen te worden in de dingen van uw koninkrijk, om onderwezen te worden ook in die waarheid van die komende dag des gerichts, waarop gij, Heere Jezus, zult verschijnen in al uw glorie en heerlijkheid, tezamen met uw duizenden heiligen. Uw volk heeft het nodig om in deze dingen onderwezen te worden, Heere, om zich op de rechte wijze ook voor te bereiden. Want in het licht van die dag is het leven een voorbereidingstijd. In het licht van die grote dag die aanstaande is, moet uw volk toch ook verstaan de heilige roeping om te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus, om hun klederen onbesmet te bewaren in deze wereld. Heere, geef dat uw kerk, geef dat uw kinderen dan ook mogen verstaan dat die dag komt. Hoedanige behoort het gij dan te zijn, zegt uw woord, tot alle die u vrezen, in heilige wandel en godsvrucht. Geef dat uw kerk, Heren, daaraan getrouw mag zijn, en dat het de begeerte van uw kerk mag zijn om waarlijk van u gevonden te worden, een volk dat waakt, een volk dat de wacht waarneemt. Zalig die dienstknecht die zijn Heer zal vinden, wakende. Zo heeft u zelf, o Heer Jezus, gezegd. Laat er dat waken, laat er dat uitzien mogen zijn. Laat er, ja, dat ook dat verlangen mogen zijn. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Dat kan er alleen wezen, Heer, als Gij door uw Heilige Geest in het hart van uw kinderen werkt. Dat kan er alleen zijn als Gij in het hart van uw kinderen een verlangen legt. Want van nature en ook na ontvangen genade, dan verstrikken we weer in de wereld en in het leven hier op aarde. En dan eist dat ons weer op en dan neemt dat ons in beslag. En dan gaan we er ook zo vaak in op. Heer, richt het hart van alle die u vrezen hemelwaarts. En wilt gij in het hart van uw volk, in het hart van al uw kinderen ontsteken, die begeerte en dat verlangen om eens volkomen verlost van alle zonden met u de Heere verenigd te mogen zijn. Opdat ze in die wetenschap ook de tijd hunner inwoning mogen wandelen in vrezen. Wees gij ook met degene die uw stem nog nooit gehoord hebben. En die niet weten wat het is, Heere, om u te kennen in uw genade. Die ook niet weten wat het is om zichzelf voor u te verootmoedigen vanwege hun zonde en schuld. Die wel uiterlijk beleiden zondaren te zijn, maar voor wie het nooit een werkelijkheid des harten geworden is. Die wel uiterlijk beleiden dat de Heere genadig is en dat Christus zaligmaker is, maar voor wie deze dingen ook in de persoonlijke beleving onbekende zaken zijn. Heere, wij bidden van u, geef dat uw woord heerschappij mag hebben in het hart van allen die nog in een onbekeerde toestand voortleven. Laat de wetenschap dat er een dag komt waarop gij gericht zult oefenen, dan ook mogen uitdrijven tot u, Heere. Laat een onbekeerden onrustig gemaakt worden. Laten ze opgeschrikt worden. En laten ze vanuit de nood van hun leven leren roepen om genade. Eer dat die grote en doorluchtige dag komt. Eer dat gij zult gezien worden, o Heere Jezus, op de wolken des hemels. Dat dan zij die nog zonder God leven, die nog zonder genade leven, dan ook vandaag nog mogen leren zoeken wat tot hun vrede strekt. Opdat er nog zondaren tot u getrokken mogen worden, Heere. En opdat er nog bekeerd mogen worden en zo aan Satan en zijn heerschappij en macht ontrukt. Wilt gij uw wonderen heerlijk maken en doe gij het ons ervaren, Heere, dat u ook in onze dagen nog voort wilt gaan met die arbeid, met dat werk dat gij, o Heere Jezus, begonnen zijt. Gij zijt toch begonnen, gij hebt het toch op u genomen om uw gemeente te vergaderen door uw woord en geest. En getrekt ze, gij hebt dat altijd gedaan, Heere. Gij hebt dat gedaan onder de oude en onder de nieuwe bedeling en gij zult dat voortblijven, gij zult dat blijven doen, gij zult voortgaan met dat werk, totdat de laatste zal zijn toegebracht. U zult trekken en u hebt getrokken. Heere, wilt gij dan ook vandaag in ons midden en onder ons dat trekkende werk doen en wilt gij zalig maken, Heere, degene die verloren zijn. Denk dan aan ons. Denk dan aan ieder van ons, Heere, en schenk ons nadat u weet dat we nodig hebben. Open onze ogen voor de werkelijkheden waarvan uw woord spreekt, opdat we toch waarlijk verstaan, Heere, dat uw woord de waarheid is en dat uw woord een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Schenk gij uw zegen bij uw woord en geef uw knecht alles wat hij nodig heeft om uw woord op de recht te wijzen, met alle ernst en met alle klem, maar ook met alle liefde en bewogenheid te mogen brengen. Opdat zo ook in en door zijn arbeid uw rijk nog mogen komen. Zegen allen die vandaag geroepen worden om uw woord te verkondigen, Heere. Zegen gij hen met kracht en met inzicht en met bekwaamheid. Zegen gij ook het volk dat het woord hoort en wilt gij overal waar uw woord verkondigd wordt aanwezig zijn met die krachtige, met die onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Aan uw zegen is alles gelegen, Heere. Mensenwerk Ook mensen werken in de preekstoel, mensen werken in de dienst der verzoening, zal ijdel blijken te zijn. Want mensen zijn niet in staat iets te verrichten tot zaligheid van zichzelf of van anderen. Maar wilt gij dan komen en wilt gij dan uw woord getuigenis geven en wilt gij uzelf verheerlijken in het midden van deze wereld. Heere, spaar uw volk, ook daar waar uw volk verdrukt en vervolgd wordt. Wilt gij sterkte geven in de bestrijding en in de aanvechting. Wilt gij kracht geven in alle omstandigheden waarin kracht nodig is. En betoon het, o Heere, dat u over uw volk waakt en dat gij het beschermt onder uw hand. Zegen ook allen die naar uw huis niet konden komen. Wij denken aan zieken en bejaarden. Heere, wij dragen onze bejaarden aan u op. U kent hen in de ouderdom, in de afgang van het leven. De krachten worden veelal minder, lichamelijke krachten en soms ook de geestelijke vermogens. Heere, wij bidden van u dat het in de ouderdom dan toch mogen worden ervaren dat u de genadige en de barmhartige zijt. Heere, degene onder hen die u niet kennen, die een leven lang misschien onder de verkondiging van uw woord hebben doorgebracht, maar die persoonlijk geen kennis aan uw heil hebben gekregen. Ach, voor u is niets te wonderlijk. U kunt ze ook in de ouderdom nog tot bekering brengen en tot kennis der zaligheid. Wilt u dat genadig doen, o God? En degene onder hen die u mogen vrezen, wilt gij hen een uitzicht geven op die zaligheid die wacht? Zegen hen ook vandaag, als velen met ons meeluisteren via de kerktelefoon, en gedenk hen in uw gunst. Denk ook aan de zieken. Denk aan degene die in het ziekenhuis liggen. Denk ook aan degene die thuis zijn. Heren, wij mogen u danken dat zuster Van Eiken weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En ze moet nog wel verder behandeld en geholpen worden. Maar tot nog toe hebt u haar willen sparen en ge hebt het nog wel willen maken. Wees verder ook met haar en met allen die ziek zijn en met allen die op de een of andere manier een weg gaan die door de diepten leidt. Een weg waarin ze met zorgen en met moeite in aanraking komen. Denk aan alles wat op uw zegen wacht, Heren. En wilt gij uzelf verheerlijken in het werk uwer handen. Schenk ons bij alles wat wij van u vragen, vooral ook die zegen, dat onze zonden mogen worden bedekt met het bloed van de Heere Jezus Christus. Heren, wij hebben veel reden om u dankbaar te zijn, maar we hebben net zoveel en misschien nog meer reden om onszelf voor u de Heere te verootmoedigen en diep voor u te buigen, want er zijn zoveel dingen die ons aanklagen en schuldig stellen. Er is zonde in ons leven, Heere. Ook in de week die voorbij gegaan is, hebben we gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom, als we aan de morgen van deze dag tot u naderen, dan dient dat toch te zijn in de geest van ware ootmoed. Heere, schenk ons een verbroken hart en een verslagen geest. En geef dat wij met alle zonden van ons leven mogen leren vluchten tot dat bloed van Christus Jezus. Want daar alleen is redding. Daar alleen is reiniging voor de zonde te verkrijgen. Heere, bedek onze ongerechtigheden en neem ze genadig weg. En wil ons om Christus wil nog horen en verhoren. Denk dan aan ons en schenk ons wat we behoeven om Jezus wil. Amen. We willen zingen Psalm 94, het vierde, vijfde en zesde vers. 94. Gods woord vertelt ons van Henoch dat hij wandelde met God. En dat is een kostbaar getuigenis. De Bijbel zelf, Gods onfeilbaar woord, vertelt ons van deze man dat hij kende de persoonlijke omgang met de Heere, de verborgen omgang met God en dat hij leefde in nauwe gemeenschap met God. Dat houdt in dat Henoch een godvrezend mens was, dat hij een gehoorzaam mens was, gehoorzaam aan Gods getuigenis, aan Gods inzettingen, dat het zijn begeerte geworden was om de Heere te dienen, de Heere lief te hebben, de Heere te volgen, altijd weer te vragen naar wat de Heere wilde dat hij doen zou. Henoch was een geestelijk mens. En hij was dat terwijl hij toch midden in het leven stond. We zagen vorige week dat hij een gezin had. Hij gewon zonen en dochteren. Hij was echt niet een mens die zich uit het leven had teruggetrokken en die in eenzaamheid leefde en zich met niets en niemand bemoeide. Nee, hij stond midden in het leven. En het leven voor hem was ook niet gemakkelijk, want hij leefde in een tijd waarin de goddeloosheid toenam. We zullen er vanmorgen van horen. Hij leefde in een tijd waarin de goddeloosheid zich vermenigvuldigde en het aantal goddelozen groter werd. Hij was een mens die ook omringd was door gevaren. Van nature was Henochs hart niet anders dan het hart van enig ander mensenkind. Stond ook open voor verleiding. Hij heeft ook de verleidingen in zijn dagen ondergaan. Maar God heeft hem genade gegeven. God heeft hem kracht gegeven om staande te blijven en om ondanks de verleidingen, ondanks de zonde en ondanks de vijandschap die hij van de kant van de wereld ondervonden heeft, toch te blijven wandelen met de Heere. Dat is één aspect van Henochs leven, zijn wandel met God. De Bijbel vertelt ons nog wat anders over deze man. Niet in Genesis, maar in de brief van Judas. Daar vinden wij dat Henoch in zijn leven ook profeet geweest is en geprofeteerd heeft. Dat wil zeggen dat hij het woord van God verkondigd heeft. De Heere heeft hem gemaakt tot zijn boodschapper. Er was natuurlijk nog geen geschreven Bijbel. Wat ze wisten van Gods woord, dat wisten ze door overlevering. Dat hadden ze van de vaderen overgeleverd gekregen. Er was een mondelinge schrift, een mondelinge Bijbel, een mondelinge openbaring. En in die keten van mensen die door God gebruikt werden om zijn woord te verkondigen, heeft de Heere ook deze Henoch een plaats gegeven. God heeft hem doen inzien in zijn raad. God heeft hem zijn woord op de lippen gelegd. En Henoch heeft dat woord in de generatie van zijn dagen overgebracht. En zoals we dan lezen in onze tekst, ging die boodschap die Henoch verkondigde met name over Gods komende oordelen, over de dag van gericht en over het recht dat de Heere zou gaan oefenen en de straf die de Heere zou gaan brengen over de goddelozen. We lezen dat niet in Genesis of in enig andere plaats in de schrift, maar we lezen dat in die korte brief die ons in de schrift is overgebleven van Judas. Judas is een man geweest uit de dagen van het Nieuwe Testament, uit de dagen van de apostelen. We weten van deze man verder ook weinig of niets. We weten dat hij een broer van de Heere Jezus geweest is, maar dat is ook alles. Behalve dan natuurlijk, en dat blijkt uit zijn brief, dat hij door de Heere gebruikt is om Gods woord te verkondigen. Deze Judas leefde in een tijd waarin er ook verleiders waren, boze, valse predikers, mensen die Gods volk onder verleiding brachten en die hen zochten weg te trekken van de dienst des Heeren. En Judas waarschuwt de lezers van zijn brief tegen die verleiders en tegen die valse predikers. En in dat verband haalt hij een woord aan van Henoch. Waar dat woord vandaan komt, hoe Judas wist dat Henoch dit gesproken heeft in zijn tijd, en hoe die profetie van Henoch bewaard gebleven is, weet ik niet. Het is nergens in het Oude Testament te vinden. Nergens in het geïnspireerde woord van God van het Oude Testament vindt u deze profetie van Henoch. Hij heeft op de een of andere manier toch voortgeleefd. Zij het niet dat hij schriftelijk in de Bijbel vastgelegd was. Maar Judas wist ervan. En hoe hij ervan wist, ik moet u het antwoord op die vraag schuldig blijven. Maar dat is ook niet belangrijk. Toen Judas, geïnspireerd door de Heilige Geest, deze korte brief schreef, heeft die Heilige Geest ter inspiratie dat woord van Henoch Judas voor de geest gebracht en hij heeft het neergeschreven in zijn brief en daardoor heeft dit woord van Henoch net zoveel gezag als enig ander woord uit de schrift. En we kunnen er zeker van zijn, omdat we geloven dat al het woord van God door de geest is ingegeven, dat Henoch dit in zijn dagen geprofeteerd heeft, dat God het hem op de lippen gelegd heeft, en dat hij dit woord Gods in zijn tijd heeft verkondigd. En zo komt dit woord via Judas nu vanmorgen ook tot ons. Het heeft ook voor ons betekenis, niet alleen voor de mensen uit Judas dagen en niet alleen voor de mensen uit Henochs dagen, maar het heeft nog betekenis, want God heeft het nodig geoordeeld om het ook ons te laten horen. Het staat ook in de Bijbel die wij kennen. Daarom, wij moeten ook met elkaar naar het woord van Henoch, dat via Judas tot ons komt, gaan luisteren. Een woord van profetie, een profetie met name sprekende over de komende gerichten die God zal brengen als hij wederkomt om te oordelen. Henoch was dus profeet. Hij die zo nauw met de Heere mocht omgaan, heeft in de raad Gods mogen inblikken en hij heeft dat in zijn leven dan ook mogen verkondigen. Nou is dat niet de enige manier waarop hij nog het woord van God heeft mogen verkondigen. Natuurlijk heeft hij het ook door zijn wandel gedaan. Niet alleen door wat hij zei, maar ook door de manier waarop hij leefde. Hij heeft het gedaan door wandel en woord. Die zijn bij Henoch niet in tegenspraak geweest. Henoch heeft niet heel ernstig gesproken over de Heere en over de komende oordelen van de Heere, terwijl hij er in zijn eigen leven ook niet naar leefde. Henoch heeft niet gesproken met ernst en met klem, terwijl zijn eigen leven een leven was waarin de zonde de toon aangaf. Nee, Henochs wandel is in overeenstemming geweest met zijn woorden. Maar waar het met name omgaat is vanmorgen over die woorden die hij gesproken heeft. Die hij in het openbaar verkondigd heeft. We moeten de tekst niet zo verstaan dat hij nog in de kring van een paar geestverwanten, de kring van een paar mensen die hetzelfde geloof deelachtig waren, over deze dingen gesproken heeft. Dat heeft hij waarschijnlijk ook gedaan. Maar zijn woord is niet beperkt gebleven tot die kring van Godvrezenden met wie hij contact mocht hebben in zijn dagen. Henoch heeft niet alleen in de besloten veilige kring van zijn gezin gesproken over deze zaken. Hij heeft dat openbaar gedaan. Het is aan het werk van de profeet eigen dat hij het niet alleen maar in de besloten kring doet, maar dat hij ermee, om het maar zo te zeggen, de straat opgaat. U vindt dat telkens weer in de profeten van het Oude Testament. Je ziet het in Jeremia heel letterlijk, die op het plein van de tempel in de straten van Jeruzalem tot het volk dat tot hem kwam gesproken heeft. Je ziet het ook in de Heere Jezus, die gesproken heeft in het midden van het volk, in de synagogen en op de markten, en die overal het woord van God gesproken heeft. Zo heeft ook Henoch gedaan. Hij heeft het woord gesproken niet alleen tot vrienden. Hij heeft het woord gesproken niet alleen tot mensen die hem geloofden, van wie hij wist dat ze hem zouden geloven. Hij heeft het niet gesproken in de veilige, beschermde omgeving alleen, maar hij heeft het gesproken tot vriend en vijand. Ook tot mensen die er niet van wilden horen. Ook tot mensen die het woord ver van zich zouden werpen. Hij heeft het woord gesproken tot mensen, zoals God tot Ezechiël zegt, die wel horen, maar niet doen. Hij heeft het woord gesproken tot mensen die, zoals God bij Ezechiël zegt, een ijzeren voorhoofd hebben en die weigeren schaamrood te worden. Hij heeft het gesproken niet alleen maar tot vrienden, maar ook tot die goddelozen over wie hij spreekt in dit woord. Wat was dat dan voor een tijd waarin hij leefde? Om de profetie recht te verstaan moeten wij ook enig inzicht hebben in de tijd waarin hij leefde. Vorige week heb ik al gezegd dat Henoch de zevende van Adam was in de lijn, in de linie van Seth. Maar er was in die dagen nog een ander die ook de zevende van Adam was, maar die was in de linie van Kain. En in de lijn van Kain vermenigvuldigde het kwaad. Daar werd de zonde al driester bedreven. We vinden daar een voorbeeld van in Genesis 4. Genesis 4, waar ons verteld wordt van een zekere Lamech. Dat was de eerste die twee vrouwen nam. En dat was ook de man die dit lied gedicht heeft. Hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech. Neem ter oren mijn reden, voorwaar. Ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn buil. Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 maal zevenmaal. Daar is nou een voorbeeld van een mens die de zonde dient en die zich er niet voor schaamt. Hij was een keer beledigd, hij was een keer gewond. En hij schroomde niet om degene die hem verwondde dood te slaan. Hij was een man die het recht in eigen handen nam. God had gezegd dat Kain 7 maal gebroken zal worden. Lamech zegt, ik heb God niet nodig. Ik kan mezelf wel wreken en ik zal het een beetje beter doen dan God het doen kan. Kain 7 maal, ik 70 maal 7 maal. Een man die niet aarzelt zijn mond open te doen en God te lasteren, Gods lasterlijke taal te spreken. Ja, u zegt, dat is er maar één. Nee, dat is er niet maar één. Dit is de man die de toon aan gaat geven in zijn dagen. Zijn voorbeeld wordt gevolgd. Dit werkt aanstekelijk. En als je leest in het 6e hoofdstuk van het boek Genesis, dan zie je hoe in die dagen het kwaad voortgaat. Geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen uit de heilige linie, de dochteren der mensen uit de onheilige linie aanzagen, dat ze schoon waren en ze namen zich vrouwen uit alle die ze verkozen hadden. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. En die dagen waren er reuzen op de aarde. En in die dagen, en vers 5, de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. En dan gaat het zelfs zo ver dat de schrift moet zeggen, toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. Wel, dat is in de dagen van Henoch aan de gang geweest. Dat proces is meer en meer op gang gekomen. En onder de leiding van die goddeloze Lamech is deze geest overal terechtgekomen en heeft hij om zich heen gegrepen en is het gif van de zonde overal binnengedrongen. Niet alleen in de linie van Seth, van Kain. We hebben gezien dat het zich ging vermengen. Er kwamen van die gemengde huwelijken. Uit Kains geslacht trouwden ze met het geslacht van Set. En het gevolg was dat het hoe langer hoe verder af ging wijken van de Heere. Het gif van de zonde kroop overal binnen. En het getal van degenen die de Heere vreesden werd kleiner en kleiner. En die tijd leefde Henoch. En in die tijd, en te midden van dit geslacht, heeft hij gesproken als de getuige der waarheid. En dan heeft zijn profetie, zoals we al zagen, en zoals Judas ons zo duidelijk laat weten, met name betrekking op de komst van de Heere, om gericht te doen. Gericht te doen. Henoch ziet in zijn dagen die komst van de Heere als zeer reëel. Hij spreekt er zelfs over alsof het al zover is. Zie, de Heere is gekomen. Het is niet een zaak waar nog allerlei onzekerheden aan verbonden zijn. Het is niet iets wat misschien kan gebeuren, maar wat misschien ook nooit zal gebeuren. Henoch weet het zeker, God heeft het hem voor zeker gezegd en hij kan er in zekerheid over spreken. Die dag des Heren zal aanbreken en voor Henoch is het alsof die dag er al is. U begrijpt natuurlijk dat in Henochs dagen deze profetie in de eerste plaats ziet op de gerichten die gaan komen in de zondvloed. Dan komt God gericht houden over de goddelozen en dan zal hij de wereld verdelgen en al de inwoners. Maar het woord van Henoch heeft niet alleen maar betrekking op de zondvloed en Gods gericht daarin. Het grijpt daar ook overheen en het heeft ook betekenis voor de grote dag die nog aanstaande is. De dag die wij nog wachten. De dag waarop de aarde niet door water, maar naar Gods eigen woord door vuur vergaan zal. En die dag is ook nabij. Die dag is zeer haastende. En voor degene die in geloof leeft, moet die dag eigenlijk elke dag een werkelijkheid zijn. Want Gods kerk behoort elke dag te leven in het besef van Gods alziende ogen. In het besef dat één keer alles geopend zal worden. In het besef dat één keer alles terug zal komen. Hoedanige, zegt de apostel dan ook, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Wetende dat die dag komt, wetende dat de Heere gericht zal oefenen. Wetende dat de Heere alle werken en alle woorden in zijn gericht zal betrekken. Wetende dat dit maar niet een misschien is, maar een zekerheid. Hoedanig behoort Gods volk, behoren Gods kinderen dan te zijn? Hoedanig behoort hun wandel dan te wezen? Om te mijden al het kwade en te vlieden van alle paden der zonde. Om heilig te leven, om toegewijd te leven. Om de Heere te vrezen in oprechtheid des harten. Henoch ziet niet alleen dat die dag zeer aanstaande is. Henoch ziet die dag ook als een dag van 's Heeren heerlijkheid. De Heere zal dan komen, zo zegt hij, met zijn vele duizenden heiligen. De Heere komt niet alleen, maar hij heeft zijn gezelschap heiligen bij zich. En dat zijn in dit verband de engelen, zoals ook in het Nieuwe Testament ons gezegd wordt. En hier ziet u dat het profetenwoord van Henoch al over de werkelijkheid van de zondvloed heen grijpt naar de laatste dag. Waar we van lezen bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van de tweede Thessalonicense brief. Waar de apostel zegt dat de Heere komen zal van de hemel met de engelen zijner kracht. Die engelen zullen erbij zijn. Die engelen zullen een taak te verrichten hebben, zegt de Heere Jezus in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Want die engelen zullen uitgezonden worden om de goeden en de kwaden van elkaar te scheiden. En de goeden, de tarwe, het koren in de hemelse schuren te verzamelen. En dan het kaf met onuitblusselijk vuur te verbranden. Ja, de Heere komt te midden van al zijn getrouwe dienaren in de hemel. En hun gezelschap zal zijn komst nog meer luister bijzetten. Hij zal dan voor aller ogen openbaar komen als de Heere die regeert. En die duizenden en duizenden van getrouwe dienaren heeft. En al die engelen hebben hun eigen heerlijkheid, hun door de Heere verleend, hun eigen majesteit. Als Christus komt op de dag des oordeels, op de wolken des hemels, te omgeven van zijn engelen, dan zal hij komen in grote heerlijkheid en in grote luister. Dan zal aller oog hem zien, dan zal elk mens hem zien en dan zal het oog van de mens verblind worden vanwege de glorie en de lichtglans en de heerlijkheid van die komende rechter. Dit te weten,
behoort ons te vervullen met een diep ontzag, met een diep heilig respect voor die God en voor zijn Zoon aan wie hij het oordeel heeft overgegeven. Te weten dat hij straks komt met al zijn heerlijkheid. Te weten dat hij nu al in al zijn heerlijkheid gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader, moet ons zo vervullen met heilig respect en ontzag, dat we bang worden voor de zonde, dat we bang worden om iets te doen tegen zijn wil, maar dat het onze begeerte zal zijn en steeds meer worden: Heere, wat wilt gij dan? Gij, o heerlijke koning, wat wilt gij dan dat wij doen zullen? Henoch in zijn profetie heeft niet alleen over de zeer haaste komst van die dag gesproken en over de heerlijkheid van de komende. Hij heeft ook gesproken over wat die komende rechter zal gaan doen. En dan met name wat hij zal gaan doen met zijn vijanden. Natuurlijk, wij weten dat de Heere ook wat zal doen met zijn volk. Dat weten we uit de schrift. Denk maar aan de zondvloed weer, waar hij nog in de eerste plaats op doelt. Als de Heere komt om gericht te oefenen, komt hij ook om Noach en de zijnen te bevrijden en uit het oordeel uit te leiden. De Heere komt ook verlossen. En dat zal hij altijd doen. Ook als hij straks wederkomt, dan zal zijn volk verlossing ontvangen. Dan zullen degenen die hem vrezen met de Heere mogen zijn, nadat ze opgenomen zijn, hem tegemoet in de lucht. Maar dat is het thema van Henochs profetie niet. Henoch is door de Heere geleid om die andere kant van die gerichtsdag te laten zien. Niet wat de Heere met zijn volk zal doen, maar wat de Heere met zijn vijanden zal doen. Met die vijanden die hier goddelozen genoemd worden. Henoch moet het de goddeloze wereld van zijn dagen verkondigen, dat die wereld rijp wordt voor het oordeel en dat God niet straffeloos zal toezien. Goddelozen worden ze genoemd. Viermaal vindt u dat woord in vers 15. Om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen de Heere gesproken hebben. Goddeloosheid. Wat zijn dat? Wat is dat? Wat zijn goddeloze mensen? Naar de letterlijke betekenis van het woord wil het zeggen mensen die zonder God leven. En daar zijn natuurlijk de atheïsten onder. Daar zijn die mensen onder zoals Lamech, die de vuist wel tegen de hemel durven ballen en die God wel durven tergen en tarten en die wel durven zeggen: ik heb God niet nodig, want ik kan het zelf beter dan God. Daar zijn mensen onder die zich van Gods wet niets aantrekken, die als ze beledigd worden zich wreken, die als iemand hun een wond toebrengt of een buil niet aarzelen om hun vuist op te heffen en een wapen in de hand te nemen en die ander te doden. Die zijn er onder de goddelozen. Die leven zonder God. En die schamen zich er ook niet voor om het te laten merken dat ze zonder God leven. En zulke waren er in Henochs dagen. Maar er waren er ook die in de praktijk van het leven zonder God leefden, maar die dat niet zo openlijk lieten merken. Er waren er, en er zijn er altijd geweest, die in hun hart geen band aan God hebben, al toont hun leven nog wel een zekere godsdienstigheid. Er zijn er die, en die horen ook onder de goddelozen, ik zeg niet onder de brute, maar meer onder de verfijnde goddelozen, er zijn er die een gedaante van godzaligheid hebben, maar die de kracht ervan niet kennen, die de kracht ervan verloochend hebben. Onder de goddelozen vallen allen die geen levende band des geloofs met de Here hebben. Want die zijn allemaal in feite zonder God. Alleen als Gods genade in ons leven verheerlijkt is, alleen als wij zondaar voor God geworden zijn en in de weg van schuldbelijdenis en bekering tot de Here hebben leren vluchten en geloof mogen oefenen op de Here en zijn woord en zijn zaligheid en zo zijn volk geworden zijn, alleen dan zijn we niet meer goddeloos. Maar zonder dat werk van Gods geest in wedergeboorte en bekering zijn we, als het erop aankomt, goddelozen. Dan is er een gradatie, een onderscheid, dan is er een verschil. De een leeft dieper en duidelijker in de goddeloosheid dan de ander. Er zijn er die alle remmen losgooien en die alle lusten botvieren en die hun gang gaan en God en zijn wet volkomen negeren. Er zijn er ook die nog wel uiterlijk netjes leven en precies leven en die van uiterlijke zonde zich wachten en die nog een heel fatsoenlijk leven schijnen te leiden enzovoort. En kerkelijkheid en godsdienstigheid is er in hun leven ook nog en de vormen worden in acht genomen. Maar als het erop aankomt, hun hart, hun binnenste is net zo vreemd aan God en aan Gods wegen als het hart en het binnenste van die brute goddelozen. De Heere komt gericht oefenen over de goddelozen. En nu ik toch al verwezen heb naar 2 Thessalonicenzen 1, nu wil ik die tekst er maar weer naast leggen. Dat gedeelte waar Paulus ook over die dag spreekt, die dag van Christus wederkomst. Paulus zegt het nog wat meer onderscheiden. Judas heeft het alleen maar over de goddelozen. En hij laat er allen onder vallen die geen levende band aan God hebben. Paulus maakt dat nog wat meer onderscheiden. Als hij zegt dat de Heere Jezus van de hemel zal komen met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur, wraak doende over degene die God niet kennen, duidelijk de goddelozen, en over degene, en dan komt hij dichter bij huis, je kan degene die God niet kennen nog buiten de kerk zoeken, onder de heidenen, onder de brute goddelozen. Maar hij komt dichter bij huis als hij zegt dat de Heere ook wraak zal doen met vlammend zwaard, vlammend vuur, over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Wie zijn dat? Dat zijn diegenen die het evangelie kennen. Want je kunt het niet ongehoorzaam zijn als je het niet kent. Maar Paulus zegt dat er zijn die het evangelie ongehoorzaam zijn. En wanneer ben je het evangelie ongehoorzaam? Wanneer ben je de wet ongehoorzaam als je in de zonde leeft? Wanneer ben je het evangelie ongehoorzaam? Als je in ongeloof leeft. Als je een ongelovig hart hebt, dan ben je het evangelie ongehoorzaam. Wat is de eis van het evangelie? De Heer Jezus zegt, dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem die God gezonden heeft. En als je dat niet doet, en op welke manier je dat dan ook probeert te verklaren, of te beredeneren, of te verontschuldigen, als je dat niet doet, niet waarachtig gelooft in hem die God gezonden heeft, dan ben je het evangelie ongehoorzaam. En dan zal de Heere komen om met vlammend vuur gericht te doen. Ook over die. Ook over zulken die de weg geweten en nochtans niet bewandeld hebben. Wat zijn dat dan voor mensen? Wel, Judas vat ze dan samen onder de term goddelozen. En wat gaat de Heere dan doen met die goddelozen? Hij gaat 2 dingen in hun leven opzoeken, terughalen. 2 dingen. Hun werken. De goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben. En de harde woorden die ze tegen de Heere gesproken hebben. Waar gaat dat gericht dan over als hij dan straks komt? Over de werken en over de woorden. Werken, de goddeloze werken. Werken der zonde, werken der duisternis, het verbreken van Gods wet, het vertreden van Gods genadewoord, het minachten van de genade, enzovoort. al datgene wat God verboden heeft. Alles wat er in het mensenleven is, waar de Heer zijn oordeel, zijn afkeuring over uitspreekt. En niet alleen de daden, niet alleen de werken, maar ook de woorden. Ook die zal die rechter straks terughalen. Wat voor woorden? Elk ijdel woord dat de mens gesproken heeft, daar zal hij rekenschap van af moeten leggen, zegt de Heer Jezus. Elk overbodig woord. Elk ijdel woord dat de mens spreekt. U weet, de Heer Jezus spreekt over die tot zijn broeder zegt, gij dwaas. Strafbaar zijn door het helse vuur. Dat soort woorden. Harde woorden heeft Judas het over. Harde woorden die tegen God gesproken worden. Dat zijn klachten die tegen God geuit worden. Murmureringen die tegen hem gesproken worden. Bittere woorden. Godslasteringen. Woorden waarin God geminacht wordt. Maar je kunt het ook nog uitbreiden. Want het is niet alleen maar rechtstreeks tegen de Heer. Elk kwaad, elk zondig woord is zonde tegen de Heer. Ook als je tegen je naaste spreekt. En daarom onder die woorden die God zal gaan oordelen, horen ook de leugens die we spreken. Het valse getuigenis dat we doen horen. De achterklappingen, de lasteringen. Al de woorden die tegen God of direct of indirect eerst tegen de naaste, maar zo toch ook tegen Gods wet gesproken zijn. De spot die we gemaakt hebben met de Heer of met zijn woord. Wel, noem maar op. Zoveel woorden zijn er in het mensenleven die voor God niet bestaan kunnen. En daar zal de Heere een onderzoek naar instellen. Naar wat er gedaan is en naar wat er gezegd is. En we weten uit de schrift dat er ook nog een ander terrein is waar zonde bedreven wordt. Judas noemt dat niet, maar dat komt ook terug. Dat komt straks ook terug. Niet alleen de zonden door onze werken. Niet alleen de zonden door onze woorden. Maar ook de zonden bedreven met onze gedachten. Daar gaat God over oordelen. Hoe staat het er dan? Om gericht te houden tegen allen en te straffen. Nu straft de Heere niet zomaar. De Heere straft niet in het wilde weg. De Heere straft niet in een soort wraakoefening alleen. Het woord dat hier vertaald is met straffen heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Het betekent overtuigen en dan straffen. Straffen op grond van een eerst gegeven overtuiging. Wat de Heere gaat doen is, laat ik het maar eenvoudig zeggen, de Heere gaat de bewijzen opstapelen. De bewijzen, hij gaat het in het leven terughalen. En dan die zondaar ordentelijk voor ogen stellen. Hij gaat die zondaar eraan herinneren. Wat hij gedaan heeft, hoe hij het gedaan heeft. De omstandigheden waarin hij gezondigd heeft komen allemaal terug. Enzovoort enzovoort. Totdat de bewijslast zo groot is dat die zondaar er diep en diep van overtuigd is dat God recht doet. En dan komt de straf. Dan wordt zo iemand weggedaan, zegt de schrift. In de buitenste duisternis waar wening is. En knersing der tanden. Maar eerst overtuigt de Heere van zonde, van gerechtigheid en oordeel. En dan staat elke goddeloze voor God. En de hele wereld, en hemel en aarde, engelen en duivelen zijn erbij aanwezig. Als God gaat handelen met alle die voor zijn rechterstoel geplaatst worden. En als de Heere gaat overtuigen, als de Heere al de ontrouw, al het verzet tegen zijn woord, al het ongeloof, alle boosheid, alle lastering, alle kwaadspreken, alle liegen, alle onreinheid, alle boze onreine lusten, alle haat en wraak en noem maar op, als de Heere dat allemaal uit het leven terug gaat roepen, zodat het in het heden voor de geest en voor het geweten van de gedagvaarder staat. Als de Heere gaat terugroepen, al de roepstemmen die hij gestuurd heeft, alle waarschuwingen, alle lieflijke nodigingen en lokstemmen, want de Heere heeft het allemaal bijgehouden. Het is allemaal geregistreerd in de boeken des hemels en er is niets vergeten, geen zonde is vergeten, maar ook geen roepstem en geen waarschuwing en geen lokstem, geen preek is vergeten, geen scheurkalenderblaadje waarbij ons geweten een ogenblik geraakt is, is vergeten, geen tekst die we lazen toevallig of bij onze dagelijkse schriftlezing. De Heere heeft het alles geregistreerd en de goddelozen en die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest, ze zullen het allen meemaken dat het van stuk tot stuk allemaal terugkomt. Want de Heere gaat overtuigen, zodat ons geweten dezelfde taal gaat spreken als God in ons geweten spreekt. Dat wat zorgvuldig bedekt is gehouden, dat waar wij overheen hebben willen stappen, wat we verborgen hebben willen houden voor God en voor mensen, wat verborgen is, zal naakt en geopend liggen voor God. Wat we verborgen hebben proberen te houden, zal van de daken gepredikt worden. Het zal voor het licht van duizend zonnen tentoongesteld worden. Alles wat God weet en wat wij weten, of wat we misschien al vergeten zijn, maar waar de Heer ons herinneren zal, dat komt allemaal terug. En dan gaat het geweten meespreken. Dat zit in dat woord overtuigen. En dan zal dat geweten er ons toe brengen om onszelf te gaan beschuldigen. Dan zullen we inderdaad beleiden moeten: Heere, gij zijt recht en rechtvaardig. En dan zullen we kermen over het lot dat dan zal komen, omdat we het dan inzien wat het is om gezondigd te hebben tegen een goeddoend God. Omdat we het dan inzien wat het is om versmaad te hebben de lokstem van het evangelie. Dan inzien wat het is om de middelen der genade verzuimd te hebben. En dan zal de duivel zijn stem in het gericht ook mengen, als hij de Heere zal zeggen: Heere, hij is te mijn. Hij behoort mij toe. Uw wet zegt het en zijn geweten zegt het. Hij heeft mij gediend door de zonde. En hij wilde u niet dienen uit genade. Geef hem mij tot in alle eeuwigheid. En dan zijn de stemmen nog niet verstomd. Want dan komen daar ook onze medemensen. En die helpen mee in dat overtuigende werk. Dan zullen daar de verdrukten en de vervolgden zijn, die gedood zijn om de gerechtigheid Gods en het woord Gods. En zij zullen hun stem verheffen in het gericht tegen de vervolgers en tegen degene die hen gedood hebben. Dan zullen daar gemeenteleden zijn, die zelf ook onder het oordeel gaan, maar die toch hun stem mogen verheffen nog eenmaal tegen de ontrouwe predikers van het woord, die hun de weg der zaligheid niet getrouwelijk verkondigd hebben. Dan zullen er kinderen zijn die tegen hun ouders opstaan, omdat hun ouders niet met hun kostelijke ziel gehandeld hebben zoals ze moesten handelen, maar die ziel der kinderen maar prijsgegeven hebben aan de machten van het verderf, en ze maar blootgesteld hebben aan de invloeden van de zonde en van de wereld. Dan zullen er zijn die verleid zijn tot zonde. En ze zullen hun verleiders aanklagen en beschuldigen ten aanhoren van God en van Satan. En dat maakt alles duidelijk. Dat het oordeel rechtvaardig is. Er zal er niet één naar de hel gaan. Of wie heeft God gerechtvaardigd? En erkent dat de Heere billig is, ook als hij deze straf brengt. En dat zal de worm zijn die niet sterft. Als het vuur niet uitgeblust wordt in de buitenste duisternis, dan zal daar de worm niet sterven, dat innerlijke knagende weten Het is mijn eigen schuld. Ik heb God niks te verwijten. Ik ben hier omdat ik hier wilde zijn. En dan zal die overtuiging de laatste, de definitieve zijn. Maar dan komt er nooit meer een dag der bekering. Dan is er daar geen berouw meer. Dan is het voorbij. Voor altijd voorbij. Nooit meer een Henoch met nog zo'n ernstig woord. Nooit meer een Noach die 120 jaar lang arbeidt aan de ark. En die al die jaren tegelijk mag nodigen tot de Heere en tot zijn heil. Nooit meer één lokstem. Dan komt er zelfs geen Lazarus uit de hemel om zijn vinger in water te dopen en de tong van hen die versmachten in het vuur te koelen. Dan is al de genade Gods, de bijzondere en de algemene genade, aan een eind gekomen. Dan is het voor altijd te laat. En het geweten moet het al voortdurend zeggen. Het is recht, het is billig. Zo komt de Heere weder en zo heeft Henoch gesproken in zijn dagen. En de mensen hebben hem niet geloofd, ze hebben hem niet geloofd. Hij kon zo ernstig niet preken en zo welmenend niet waarschuwen. Hij kon niet zo ernstig tot de Heere terugroepen en tot de gehoorzaamheid aan de wet des Heeren. Ze hebben om hem gelachen, ze hebben met hem gespot, zoals ze met Noach later spotten. En toen ging de dag der zaligheid voorbij. Waarom deed Henoch dat? Waarom stuurde de Heere Henoch met deze boodschap? Omdat de Heere er een lust in heeft om de mensen bang te maken. Omdat Gods woord een woord is dat van hel en verdoemenis spreekt. Natuurlijk spreekt Gods woord van hel en verdoemenis. Natuurlijk spreekt Gods woord ervan. En we moeten niet direct maar zeggen, oh, dat is hel en verdoemenis prediking. Dat is Gods woord ook, niet waar? Maar is het de bedoeling van de Heere om de mens benauwd te maken? Alleen maar benauwd te maken, om de mens wanhopig te maken? Natuurlijk niet. Waarom stuurt God Henoch met deze boodschap? Waarom stuurt hij zijn knechten nog met deze boodschap? Waarom? Ten diepste, omdat de Heere beoogt dat de mens nu aan deze kant van het graf, voordat die grote en doorluchte dag komt, overtuigd zal worden van zijn zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Opdat die mens nu zal inleven en aanvoelen en in beginsel verstaan wat het is om goddeloos te zijn. En om goddeloze werken en goddeloze woorden te hebben. En die ons schuldig stellen tegenover de Heere. Opdat de mens nu in het heden der genade nog die God tegen wie hij gezondigd heeft te voet zal vallen. Nu nog zal smeken om de genade der bekering. Om de genade van het waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is Gods bedoeling. Hij brengt niet een woord van onheil, ramp. En rampzaligheid om de mens daarmee te laten omkomen. Maar hij brengt dit woord omdat hij zoekt de mensen te bewegen tot het geloof. God weet wat het is als hij de goddelozen tot het eeuwig verderf veroordeelt. God die zelf de hel gemaakt heeft, weet wat het is. Om eeuwig te moeten straf lijden in de hel. Hij doorgrondt wat het is, waartoe hij de zondaars veroordeelt. Maar omdat de Heere de mens van dat oordeel zoekt te redden. Omdat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Daarom worstelt de Heere via Henoch en via al zijn knechten. Om het behoud van de zondaar. De Heere heeft er geen behagen in om de hel te vullen met goddeloze. Maar de Heere heeft er een behagen in om de hemel te vullen met hen die hij als een brandhout rukt uit het vuur. En vandaar. Dat hij die boodschap met al de ernst laat verkondigen. En dan zegt hij het via Henoch en via anderen. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Och, de Heere heeft een weg der ontkoming gegeven. Het is het woord van gericht dat hij nog verkondigt. Maar in dat woord van gericht klinkt toch ook de boodschap van genade. God zou het niet verkondigen laten als er geen zaligmaker van zondaren is, tot wie ze ook in Henochs dagen nog mochten vluchten. En zo is het vandaag. De Heere laat het ons weten dat er een dag komt waarop goddelozen veroordeeld zullen worden, overtuigd zullen worden. Een dag waarop woorden en werken en zelfs gedachten onder het alziend oog van God zullen doorgaan. Een dag waarop ons geweten open gaat. Een dag waarop we beschuldigd zullen worden. Maar de Heere laat het ons nog weten voordat die dag komt. Wend u naar mij toe en word behouden. Zondaar, goddeloze, brut of verfijnd, wend u tot mij. Vlucht tot die enige zaligmaker Jezus Christus, die de weg der ontkoming is, die de deur is, die de behoudenis is, en die kan verlossen van het verderf. Want dan is er, en zo weten wij uit Gods woord, toch ook een volk in die dag, in die vreselijke dag, in die dag die het hart van de goddeloze moet doen beven en sidderen. In die dag is er ook een volk dat zonder verschrikken die God die rechter tegemoet mag gaan. Hoe kan dat zijn zonder verschrikken? Hebben zij dan niet gezondigd? Klaagt de wet hen niet aan? Ach, er is er één die voor hen staat. Er is er één die met zijn bloed hen bedekt heeft. Er is er één die gezegd heeft en het dan ook zal zeggen tegen de rechter. Ik wil niet dat deze in het verderf dalen, want ik heb verzoening gevonden. In hem moeten we zijn. Gemeente, voelt u er wat vanavondmorgen? Dat we in hem moeten zijn, anders kan het niet. Die dag komt en u en ik staan daar. En we zullen het meemaken. Aller oog zal hem zien als hij komt op de wolken des hemels. Maar dan moet die rechter van straks nu in dit leven onze redder worden. Dan moeten wij hem nu als een redder leren kennen. Dan moeten we nu met al die goddeloze werken en met al die goddeloze woorden en met al die goddeloze gedachten een schuilplaats hebben leren zoeken achter zijn bloed. Want dat alleen reinigt van alle zonden. En dan kunnen we het wagen om naar die rechterstoel te gaan. Dan hoeven we niet te vrezen, want dan zal die borg en zaligmaker zijn volk ook daar niet verloochenen. O, laat ik het u, ach, ik weet, ik kan het niet, maar laat ik het proberen om het u op het hart te binden. In het licht van de ernst van die dag die komt, vlucht toch tot de Heere. Haast u om uw levenswil, alle die nog buiten Christus staan. Alle die nog buiten de genade staan, vlucht tot die zaligmaker die ook vandaag nog gereed is en bereidwillig is om zondaren te ontvangen. Pleister niet met loze kalk. Denk toch in alle ernst om uw ziel en ga er eerlijk mee om. En neem het profetenwoord van Henoch serieus. De Heere meent het, maar hij meent het ook. Als hij zegt door middel van de hoogste profeet en leraar Jezus Christus. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zoek het dan bij hem. En u, volk des Heren. U hebt het in uw leven in beginsel leren inleven. Dat er goddeloze woorden en werken en gedachten zijn, nietwaar? En dat heeft uw hart wel eens verbroken en dat heeft u wel eens klein gemaakt voor de Heere. Dat heeft u ook wel eens uitgedreven met de smeekbeden tot de troon der genade. Dat heeft u wel eens doen hopen op het woord der belofte. Dat heeft Christus en zijn werk dierbaar voor u gemaakt. Is het zo niet? Ach, we moeten geoefend worden in deze dingen. We moeten ervan leren, meer en meer van te verstaan. Opdat we geworteld en gefundeerd worden. En opdat wij zijnde in die zaligmaker. En schuilende achter het bloed van die zaligmaker. Ook aan die dag kunnen denken. Zonder dat de schrik ons om het hart slaat. Wetende dat als hij straks komt. En als wij hem tegemoet moeten gaan. Wij geen vreemden zullen ontmoeten. Maar dat we hem zullen zien. Zoals hij is. In al zijn heerlijkheid en glorie. Maar dat dat dezelfde is. Die zich eerst in de stilte aan onze ziel heeft geopenbaard. Als die barmhartige borg en zaligmaker die voor ons de hel inging. Die voor ons de gramschap Gods heeft gedragen. Als je zo hem mag leren kennen, dan mag je ook verlangen zelfs naar die dag waarop hij zal komen. In al zijn heerlijkheid, omgeven door zijn duizenden engelen. Om dan eeuwig met hem te zijn. Kent u wel eens wat van dat verlangen? Ach, als u ziet op wie u zelf bent en op ook de zonde en de zwakheid die nog overgebleven is, is er weer vrees. Hoe kunnen we voor die rechter staan? Hoe kunnen we voor hem verschijnen? Hoe kunnen we hem in de ogen zien? En dan kunnen we de vrees koesteren dat ook wij nog eenmaal toch zullen omkomen. Want dan hebben we hem zo vaak verloochend en hem zo vaak aan zijn plaats gelaten. En dan hebben we zo vaak dat bloed van Christus toch weer niet dierbaar geacht. O, als al die zonden bezocht worden, als de Heere dat aan ons gaat vergelden, dan is er geen hoop en geen verwachting. En daarom, bij vernieuwing moeten we met schuldbesef komen tot hem. Bij vernieuwing moeten we vluchten tot hem. Bij vernieuwing moeten we schuilen achter zijn bloed. Om zo het meer en meer te leren dat wat de Heere gekocht heeft, ook door hem bewaard zal worden. En dat het werk wat hij begonnen is, ook door hem voltooid zal worden. Tot op de dag, en dan komt de voltooiing van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen het eerste vers van de 50ste psalm. Psalm 50, vers 1. O Heere, wij zijn nog in het heden der genade. Ook diegenen onder ons die u niet kennen. Zij mogen nog zijn, Heere, die zij zijn. We mogen allen nog horen het woord van het evangelie. Voordat die grote dag komt, laat u het ons ook vandaag nog weer weten. Dat er een weg der ontkoming is. O Heere, die dag komt. We kunnen hier op aarde wel eens denken dat het zo ver weg is. We kunnen wel eens denken dat het onwerkelijk is. We kunnen onszelf van alles wijsmaken. We kunnen onszelf wijsmaken dat wat mensen niet weten, God ook niet weet. We kunnen de zonde die we begaan hebben vergoelijken en goed praten. We kunnen ook het ongeloof in ons leven verdedigen met allerlei argumenten. Maar er komt een dag waarop alles aan flarden getrokken wordt. En waarbij wij niets overhouden. Een dag waarop we geen antwoord meer kunnen geven.
Een dag waarop we met stomheid geslagen worden. O Heere, wij bidden van u. Dat de boodschap van deze dingen ons toch mag doen uitdrijven tot u. En dat we het mogen leren, Heere, het zij voor het eerst, het zij bij vernieuwing, om te schuilen achter dat bloed der verzoening dat de Heere Jezus gestort heeft. Want we moeten hem hebben. We moeten hem kennen. Hij is het leven. Hij is de gerechtigheid. Hij is de zaligheid. Hij alleen is de borg en middelaar. Heere, open onze ogen ervoor, zodat we het zien mogen of bij vernieuwing zien mogen. Hoe noodzakelijk, maar ook hoe dierbaar hij is. Want wie hem heeft, die heeft alles. Wie mij vindt, zegt hij zelf, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heere. Heere, wij bidden van u. Laat hij zich aan ons mogen openbaren. Als onze redder. Voordat hij straks als rechter komt richten. Geef dat uw woord vrucht mag dragen. In het leven van onbekeerden, o God. Ach, het is waar. Mensenwoorden kunnen uiteindelijk toch niet bereiken wat nodig is. Henoch kon het in zijn dagen ook niet bereiken. De man heeft gepredikt, de man heeft gesproken. De kracht van de geest was zichtbaar in zijn getuigenis. En toch, het ongeloof bleef de overhand houden in de harten van degenen die naar hem hoorden. En er was geen bekering. En zo is het altijd. O Heere, kom gij er dan aan te pas. En breek gij het hart dat verhard is. Open gij het oog dat blind is en het verstand dat duister is. En doe gij nog vluchten tot de troon der genade voordat het te laat is. En wilt gij uw volk en kinderen toch ook iets doen kennen, Heere, ondanks het gewicht en de ernst, de diepe ernst van die dag, van een verlangen ernaar, omdat ze het mogen weten dat dat de dag van hun volkomen verlossing zal zijn. Heere, gedenk gij ons, om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 98. 98 vers 4. Heeft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.